3 op 6 is een verzameling van conversaties en interviews opgenomen tijdens de quarantaine veroorzaakt door de COVID-19-crisis die in maart 2020 startte in Europa. In een tijd van social distancing en het belang van persoonlijke ruimte vroeg ik me af hoe we ons hier te verhouden en de omgeving waarin we ons begeven. Vanuit mijn kamer in Leipzig, Duitsland, zocht ik contact met verschillende individuen van verschillende disciplines om met hen het idee van wat ruimte kan betekenen te onderzoeken, zowel voor hen persoonlijk als in hun praktijk, om hun individuele ervaringen binnen de opgegeven restricties te horen en of ze hier nieuwe inzichten of bewustzijn hebben gevonden. Als volgende sprak ik met curator en schrijver Godard Bakkers.
Het hebben nu over ruimtes, denk ik, dat wel interessant is, omdat onze ruimtes echt heel hard ingeperkt worden of al bepaald worden voor ons, waarin dat we ons mogen bewegen. En dan dacht ik, ik moest ook direct denken aan het seminarie dat wij hadden gehad van kunst in zijn omgeving. We hebben ook nog eens door die teksten gegaan. En dat was ook allemaal redelijk relevant voor de situatie waarin dat we nu zitten. En dan voor jou dacht ik dat het interessant was, ook omdat je als curator vaak werkt.
Ja.
Hoe dat jij daar tegenover staat, interpretaties dat je misschien daarvan hebt.
En dan is eigenlijk vooral een vraag naar de betekenis van ruimte voor kunstenaars of ruimte in het algemeen.
Eigenlijk beide, gewoon over het, hoe dat we soort van ons bewust worden van ruimte, nu dat die eigenlijk beperkt wordt. Dus vanaf de restrictie er is, worden we opeens bewust van, nu moeten we in ons huis blijven en wat betekent ons huis nu voor ons? Of bijvoorbeeld, wij mogen nog redelijk vrij naar buiten gaan, dus wat betekent onze directe omgeving, onze buurt voor ons? Terwijl we daar niet een restrictie rond hebben, dat we daar eigenlijk niet echt gaan over nadenken of heel onbewust mee omgaan. En dan nu ook zeker denk ik dat er een heel grote shift is van de fysieke wereld naar de digitale wereld, omdat het eigenlijk meer alleen veilig is. Er is geen fysiek contact nodig, maar dan kunnen we wel contact onderhouden met anderen. Dus ik denk dat er heel veel invalshoeken zijn over het idee van ruimte. Dus misschien eerst de vraag van hoe sta jij daar tegenover en hoe ervaar jij de situatie nu?
Ik denk zoals iedereen hè, dat het in het begin even schrikken was. Een beetje onwetelijk. Ik zat midden in een seminarie. En dat seminarie was om 1 uur begonnen. Mm-hmm. En om 3 uur was nog een seminarie. En toen kwam om 1 uur of 2 kwam de mail binnen. Mm-hmm. Dat alle lessen per direct geannuleerd waren. Mm-hmm. Toen ben ik toch nog even doorgegaan dat het seminarie gewoon afgerond was met die studenten. En dan naar de andere studenten een mail gestuurd van oké, het is blijkbaar afgelopen.
Ja. Yeah.
Nu, veel mensen hadden het zien aankomen. Ik was misschien zo naïef dat ik het niet had zien aankomen.
Hetzelfde bij mij.
Ja.
Ja.
Dus, en in het begin, ik zou een review schrijven voor een tentoonstelling. Mm-hmm. Waar ik eigenlijk dat weekend van plan was naartoe te gaan. Maar die lockdown ging zo snel dat dat niet meer doorging. Mm-hmm. Dus toen werd dat veranderd, werd het een boekreview. Ik kreeg een boek opgestuurd. En eigenlijk heel snel allemaal dingen die veranderden. Mm-hmm. In het begin was het een beetje wennen. Vooral om me zo toe te zetten om te lezen. Normaal lees ik vrij veel. En ik merkte dat ik nu, misschien ook omdat het moest of zo, dat ik het moeilijk vond om echt geconcentreerd te werken. Dus ik had toen een soort deadline voor mezelf opgesteld van elke dag wil ik zoveel pagina's lezen. En enkel in de eerste week heb ik dat gedaan. Maar ik was ook net verhuisd, dus ik was eigenlijk een maand voor de lockdown. Dus zelfs een paar weken voor de lockdown naar een nieuwe plek gegaan. Met een tuin erbij en waar nog dingen moeten gebeuren. En ook in Brussel, in een wel in een toffe wijk. Dus eigenlijk was ik ook wel blij dat ik hier zit. Dat ik de buurt kan ontdekken, dat ik in mijn tuin kan werken.
Dus eigenlijk is alles, je omgeving nu is eigenlijk nog nieuw en valt nog te ontdekken. Het was geen...
Ja, inderdaad.
Mm-hmm.
Inderdaad. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. Er zit naast mij zit een café dat ik soms hoor 's avonds. Dat hoor ik nu niet meer. Dus dat vind ik fijn.
Dat is een voordeel.
Ja. Ja, en nee, dus ik ben eigenlijk heel erg... En ook het werken gaat nu heel goed. Ik ben vrij productief, vind ik.
Ja. Want normaal, werk je normaal van thuis ook?
Of? Nee, ik huur ook een studio in Brussel om te werken.
Ja.
Dus daar ga ik normaal heen. Dat is bij de beurs. Dus midden in het centrum. En dan dat is ook fijn, dan ben je gewoon daar. Mm-hmm. Omdat ik geen zin heb om de hele dag thuis te zitten.
Ja.
Maar nu heb ik eigenlijk geen last van de hele dag thuis zitten.
Oké, ja.
Dus ja, af en toe verveelt het wel een beetje. Er begint nu zo wat te komen. Mm-hmm. Maar ik geniet er ook wel van. Nu genieten is ook relatief. Ik vind het heel... ik leef wel mee met mensen die een 0-uur contract hebben en noem maar op. Mm. En dat vind ik heel sneu. Want die gewoon hun inkomen verliezen en veel onzekerheid hebben. Maar voor mij persoonlijk is het geen straf.
Ja, oké. En wat is zo het grootste of het meest opvallende aspect aan de situatie?
Ik denk de rust, hè, die op straat hangt.
Ja.
Hoe mensen met elkaar omgaan. Nu, ik ben ook geïnteresseerd in architectuur. Dus ik ga vaak wandelen en dingen zien. En ik ga ook fietsen. Mm-hmm. Om bepaalde gebouwen te zien. En dat zijn ook gebouwen die bijvoorbeeld langs de ring liggen. En dan als je daar in het weekend fietst, dan is het gewoon uitgestorven. Dus je kan eigenlijk midden op straat fietsen op de ring. Mm-hmm. En dat is wel heel bizar.
Ja,
dat je echt niemand tegenkomt. En de ruimte die je hebt. En dat je ook in één keer voelt wat de betekenis van auto's zijn.
Ja.
Dat is denk ik wel hetgeen dat me het meest opvalt.
Mm-hmm. Ja. En denk je dat er iets gaat zijn wat na de situatie over is, dat zich zou voortzetten? Dat mensen meer... Bijvoorbeeld nu zijn er heel veel mensen die naar buiten gaan en gaan wandelen in de bossen en de parken, terwijl dat ze dat normaal eigenlijk niet echt doen, denk ik. En dan bijvoorbeeld ook de auto of de fiets. Denk je dat dat iets is wat, mocht de situatie over zijn, dat dat zich gaat voortzetten?
Nou, ik was in het begin was ook wel enigszins optimistisch. Dat ik dacht van, misschien is het mogelijk.
Mm.
Maar toen zag ik de files in Gent toen de McDrive openging. Toen dacht ik van, ja, daar gaat helemaal niks veranderen.
De mensheid in zijn volle glorie.
Ja, als mensen massaal in de auto springen om naar de McDrive te gaan, dan denk ik niet dat er echt iets gaat veranderen. Nu, voor mij persoonlijk gaat er denk ik wel iets veranderen.
Mm-hmm.
Hoop ik toch. En ik denk dat dat voor veel mensen misschien zo is. Ik was redelijk druk eigenlijk. Dus altijd bezig. Veel op en neer aan het gaan. Ook omdat ik in het centrum werkte, dan is het nogal makkelijk als ik daar wat aan het werk ben.
Ja.
Om dan om een uur of vijf even een pintje te gaan drinken bijvoorbeeld. Iets te gaan eten. Dat kan nog wel eens uitlopen. Veel naar tentoonstellingen gaan, veel naar opening, eigenlijk constant bezig.
Mm-hmm.
En nu de lockdown er is, ben ik elke dag aan het koken. En dat is iets dat ik vroeger ook deed.
Mm-hmm.
En dan vroeger bedoel ik 5 jaar geleden, zeg maar. Mm-hmm. 4 jaar geleden. Ook omdat ik alleen woon, dat het ook iets minder fijn is om te koken.
Yeah.
En nu ben ik weer elke dag aan het koken en eigenlijk geniet ik daar ontzettend van. En ook gewoon de rust van mijn woning.
Mm-hmm.
Dus gewoon hier op mijn gemak wat eten maken en daar dan eventueel 2 dagen van eten of het bewaren. Dus dat zijn wel dingen dat ik voor mezelf denk van ik ga wel zoiets rustiger, niet constant doorwerken. 'S avonds in plaats van nog dingen doen, ook gewoon zeggen nu is het mooi geweest, nu ga ik wat lezen of zo.
Ja.
Een film kijken.
Ik vind het persoonlijk een grappige opmerking om daar... Als je dat nu zegt, dat klinkt eigenlijk wel als het perfecte leven. Of zo echt genieten van het leven, gaan werken, maar dan daarna toch nog uitgaan en iets drinken, mensen zien, mensen kijken. Dat klinkt allemaal heel mooi. Dus het is ook wel grappig dat je nu dat je geforceerd bent thuis te blijven, dat je eigenlijk ook van plan bent misschien om dat later door te zetten.
Ja, Ja, om toch die, omdat die rust ook zo, zo aangenaam is. En nu worden we gedwongen om die rust te nemen. En in het begin sputteren we een beetje tegen en moeten we onszelf dwingen van oké, blijf thuis zitten. Ik had mezelf dan gedwongen om 50 pagina's per dag te lezen, minimaal. Omdat ik dan dacht van oké, de deadline voor die recensie is over 3 weken of zo. Dus ik heb dan nu een week om dat boek uit te lezen. En dat is niet veel, hè, 50 pagina's. Dat is 2 uurtjes lezen per dag. Maar toch dat ik dat had, oké, dat moet ik doen. En daar was ik soms 4 uur mee bezig, omdat ik de hele tijd onrustig was. Toch nog koffie ging zetten. Ook, toch nog even iets anders ging doen. Mm-hmm. Toch nog een keer naar buiten. Toch dit, toch iets anders pakken.
Ja, want nu is het ook geen situatie. Alleen de situatie is ook door zo extreme omstandigheden ontstaan, dat het thuis zijn ook niet heel rustig voelt of comfortabel voelt, omdat het niet uit zijn eigen keuze is.
Ja.
Maar toch vind je nu die rust wel, op een manier.
Ja, eigenlijk ook al vrij snel wel, hoor. Dat ik er wel van genoot, van gewoon 's avonds thuis zitten en noem maar op. Ja. Dus dat is wel iets dat ik denk van inderdaad, ik vind ook wel, ik ga nog steeds wel eens met een vriend bijvoorbeeld, dat we een wandeling gaan maken of bij andere mensen ook even langslopen en dat we een praatje maken, noem maar op. Dat soort afstandsrelaties. En dat is ook wel heel fijn, hè, dat is sociale contact. Maar het is ook wel gewoon heel vermoeiend om zo altijd van hot naar her te gaan en constant bezig te zijn, jezelf veel druk op te leggen. En het is ook, je bent dan heel veel bezig, maar uiteindelijk, je verdient iets meer, maar je geeft ook veel meer geld uit, omdat je elke keer buiten de deur aan het eten bent.
En merk je in je interactie met mensen dat je daar selectiever in bent? Of dat de interactie van een ander niveau is?
Ja, ook wel. Ik heb wel vrienden die ik bel. En een oude vriend die hele lange mail stuurt van pagina's lang. En dan antwoord ik dan op. En soms ga ik, hij woont hier niet al te ver vandaan. Dan ga ik een boek bij hem ophalen of andere dingen. Een lamp heeft hij me gegeven. En ja, ik merk als ik mensen bel, ik heb een vriend van me die woont in Amerika en die had ik vorige week gebeld. En we horen elkaar wel vaker, want het zijn meestal zo 10 minuten, een kwartier. En ik denk dat we nu bijna 2 uur aan de lijn gehangen hebben met elkaar.
Ja.
Dus dat zijn dingen die ik normaal minder doe. Ook mijn familie, die spreek ik wel, maar dat zijn vaak eens een berichtje of een appje of zo.
Ja.
En nu ook meer dat we toch wel 1 keer in de week bellen. Wat ik ook al jaren niet gedaan heb.
Ja.
Dus dat soort dingen. Het contact is wel gewoon heel anders eigenlijk.
Ja, want ik had ook met andere mensen gepraat. En ook iemand die een lecture-platform had gestart op Instagram. En hij zei dat eigenlijk heel opvallend was hoe meer interactie er eigenlijk is online dan mocht je een conferentie hebben in het echte leven. Bijvoorbeeld mensen die niet echt durven om vragen te stellen of zo op het einde van een lezing of een voorstelling in het echt, of het gewoon moeilijk vinden om die mensen te benaderen, dat hij dan nu echt merkte dat door soort van die fysieke afstand en gewoon dat digitale scherm, dat het zoveel makkelijker was voor mensen om die vragen wel te stellen en om die interactie wel op gang te brengen. En ik vond dat een heel gek contrast van eigenlijk dat de interactie makkelijker is door niet bij elkaar te zijn.
Maar het is misschien ook omdat mensen in hun eigen omgeving zitten, in hun eigen ruimte. Ik denk dat wat dat betreft die ruimte heel veel doet, hè. Het is ook dat als mensen bijvoorbeeld in een auto zitten, dat ze veel, veel agressiever zijn en veel en echt gewelddadig kunnen zijn. Ze zitten in een kooi, hè. Ze hebben het gevoel dat ze veilig zitten. Ze zitten in hun ruimte en dan lekker schreeuwen op al die andere automobilisten en fietsers. En ik kan me voorstellen op het moment dat mensen thuis zitten in hun veilige omgeving, het is ook een beetje kijken naar een beeldscherm. Mm-hmm. Wat daar de betekenis van is. Ja, er is ook die kunstenaar Rabi Mroué, een Libanese kunstenaar, die heeft een paar jaar geleden een werk gemaakt over de Arabische lente. Mm-hmm. En eigenlijk mensen die via hun telefoon een sniper filmen. Mm-hmm. Dus die kijken naar een beeldscherm en die filmen dan die sniper. En die sniper die ziet hun. Dus het is eigenlijk is het een shootout tussen een sniper. Dus er wordt ook geschoten, maar je weet niet of ze het overleven of niet. Of ze geraakt worden of niet. Maar hij heeft het ook heel erg over de betekenis van het beeldscherm. Van waarom durven zij vanuit dat beeldscherm het op te nemen tegen een sniper? Mm-hmm. Is dat omdat ze het in verband brengen met fictie? Hè? Dus dat ze het idee hebben van wat op een beeldscherm gebeurt is fictie. Mm-hmm. Of moeten we het symbolisch opvatten als de kracht van het medium? Hè? Die sterker is als een geweer eigenlijk. Mm-hmm. Dus wat is precies die betekenis ervan? En ik denk natuurlijk in een veel minder extreme vorm. Zoals wij nu met elkaar praten. Mm-hmm. En we zitten alle twee in onze veilige omgeving. We zitten alle twee in onze habitat. En het is ook, ergens is het ook een fictief gesprek. Hè? Ik bedoel, we zitten naar een film te kijken, naar een beeldscherm. Als ik achter mijn computer kijk, daar zit jij niet. Hè? Dus nee. Mm-hmm. Ik denk, die associatie is er misschien ook. Dus misschien als wij inderdaad letterlijk samen in één ruimte zaten, dat dan een heel, heel ander gesprek is. En wat misschien ook meespeelt, dus ik ga veel wandelen en veel fietsen. En wat ik ook merk is als ik wandel en ik loop bijvoorbeeld de route die ik vaak fiets, dat ik in één keer gebouwen zie waar ik eigenlijk elke dag voorbij kom. Maar doordat ik aan het wandelen ben en ik heb een heel ander tempo en een ander perspectief misschien, ervaar ik die gebouwen op een hele andere manier. Mm-hmm. In één keer zie ik gebouwen en ik denk, dat is eigenlijk echt wel een interessant pand. Of, ja. Wat een gekke ensenering, gewoon die panden naast elkaar. Mm-hmm. Terwijl ik heb die panden misschien al wel 10, 20 of 100 keer gezien. Mm-hmm. Dus het is ook de manier hoe je iets ervaart, het tempo waarin je die dingen ervaart. Mm-hmm. Dus misschien is het ook, als we normaal een heel haastig leven hebben, we hebben al die dingen te doen, mm-hmm. hè, dat je eigenlijk op de fiets zit of in de auto, terwijl nu je hebt dezelfde route, hè? Wij praten met elkaar, alleen we zijn aan het wandelen, dus we hebben de tijd om dingen te ervaren, dat we daarom ook zaken op een andere manier ervaren.
Ja, want er is echt een soort van, in de activiteiten dat we eigenlijk nu doen, of het leven dat we nu leiden, is er ook een bepaalde mate van doelloosheid, van we weten niet eigenlijk wat de toekomst gaat brengen, dus bijvoorbeeld plannen, ik denk dat iedereen het zo moeilijk vindt om plannen te maken die in de verdere toekomst liggen. Of inderdaad, als je mensen ziet wandelen, er is veel minder die bestemming in het hoofd of zo. Want er is geen bestemming, want eigenlijk je bestemming is het startpunt. Het is hetzelfde.
Ja.
Dus het is inderdaad veel meer over het opnemen van een soort van de weg. Of een manier. Mm-hmm.
Mm. Ja, in één keer blijkt toch dat heel veel dingen die we doen, wat is daar nu echt de nut van of zo? Hè? Of
ja.
De zin daarvan?
Ja, dat is zeker waar. Want bijvoorbeeld in werk persoonlijk merk ik dat nu ook, dat ik me soms afvraag van in welke mate kan ik nu iets creëren in relatie tot wat er aan het gebeuren is.
Ja.
Natuurlijk, het kan veel betekenen, maar het is allemaal zo relatief.
Mm-hmm. Ja, en ook omdat het in één keer allemaal gedowngrade wordt tot een vorm van vermaak of zo, of tijdverdrijf. Ik bedoel, het is leuk om films te kijken, want het doodt de tijd een beetje. Mm-hmm. Maar om nu naar abstracte schilderkunst te gaan kijken of zo, van wat heeft dat voor zin? Hè, het wordt in één keer zo pijnlijk duidelijk van, ja, waarom zou je dat doen?
Ja, maar dan tegelijkertijd is het ook, ik denk dat we ook veel, bijvoorbeeld zo'n tentoonstellingen en evenementen die niet meer doorgaan in het echte leven, dat die ook nu naar zo de digitale versie daar of zo van wordt vertaald. Maar dat is ook natuurlijk helemaal niet hetzelfde.
Mm-hmm.
Hoe kan je inderdaad naar abstracte schilderkunst kijken als je dat niet echt voorstaat? Want het is totaal niet de beleving. Dus dan is dat ook helemaal geen... Nee, dat is gewoon een totaal andere beleving van een heel ander project op een manier.
Mm-hmm. Nee, dat is zeker. Dat denk ik ook. Ja, dus ben ik benieuwd wanneer al die zaken weer gaan openen.
Ja.
En of er dan ook echt iets veranderd is.
En hoe... Denk je dat, dat we daar invloed zouden van hebben in onze beleving van bijvoorbeeld kunsten kijken of ervaren? In de context van een museum of een tentoonstelling of een...
Ja, dat weet ik niet. Of dat soort dingen echt gaan veranderen. Ik kan me voorstellen dat er bepaalde thema's zijn die in één keer heel hot zijn. Ja, ik werk ook voor een filmfestival in Duitsland. Mm. Dus elk jaar krijgen we duizenden films toegestuurd. En je voelt vaak wel bepaalde thematieken of noem maar op. Ja, ik kan me nu al voorstellen dat volgend jaar, als we nieuwe lichting films krijgen, dat er heel veel thematieken zijn die gaan over eenzaamheid, die gaan over virussen misschien, over ziektes, over een soort dystopisch wereldbeeld.
Hmm.
Ik weet het niet, hè, maar het zal me niet verbazen. Ja.
Ja.
Dus ook... Ja, ik bedoel, ook als je kijkt naar de middeleeuwen, de rol die de dood heeft in heel veel schilderijen, dat is ook heel erg gevoed door de pest die alom tegenwoordig was. Nu was natuurlijk de pest was niet een lockdown van 2 maanden, maar ik denk een paar 100 jaar, of in ieder geval of zeker wel 100 jaar. Dus dat is een hele andere...
Ja.
Hele andere situatie dan nu, maar ja, goede kunst zit niet op een berg, maar staat in contact met zijn omgeving. Dus het zou raar zijn mocht zo'n ingrijpende situatie, mocht dat helemaal niks veranderen.
Ja, want ik vind het ook persoonlijk een heel interessante situatie, want het legt heel veel dingen bloot. En er zijn heel veel, denk ik, verschillende aspecten ook. Allee, heel veel negatieve zaken, ook gewoon in de zin van hoe onze maatschappij is opgebouwd. Maar ook eerder op persoonlijk vlak, gelijk dat jij zegt van die heel de constante ritme van gaan en naar dingen toewerken en eigenlijk geen pauzes of rust pakken. Ja, en nu worden we daartoe gedwongen. Ik denk dat dat ook een heel reflectieve... een heel hoog niveau van reflectie in zich draagt. Dus
ja, in ieder geval al is maar een persoonlijke reflectie op je eigen leven. En ik denk dat je ook niet heel veel meer dan dat kan doen. Ik denk dat je moeilijk... maar goed, als we in België met 10 miljoen Belgen een persoonlijke reflectie op ons leven hebben, dan kan het misschien wel zijn dat er dingen veranderen. Wat ik zeg, ik heb wel... de wens om dingen te veranderen, of ik ook de kracht heb om daadwerkelijk dingen te doen, of dat ik het toch allemaal wel lekker vind als het weer gewoon begint en gewoon verder gaat. Dat is nog even afwacht, maar die intentie is er wel. En ik denk ook wel ergens het surrealistische van deze situatie. Inderdaad, hoe mensen in één keer, wat toch sociale wezens zijn, met elkaar omgaan. Mm-hmm. Hoe het is om in je kamer te zitten de hele dag. Mm-hmm. Dat merkte ik ook in het begin. Als ik de hele dag binnen had gezeten, dat ik dingen aan het doen was. En ik ging dan, en ik had niemand gesproken. En je gaat dan om 4, 5 naar buiten. Dat je ook een soort high hebt. Dat je half lacherig en giechelend rondloopt. Echt alsof je van een andere planeet komt, wat ook wel heel maf is.
Mm-hmm. Ja, ook een groot, een hoog niveau van dankbaarheid, denk ik, ook voor de dingen die we wel nog hebben. Bijvoorbeeld om nog naar buiten te kunnen gaan, want ik ben nu nog in Duitsland en hier is het eigenlijk veel soepeler, denk ik, dan in België, want ik denk dat jullie enkel naar buiten mogen voor een activiteit te doen. Dus jullie moeten gewoon in een park gaan zitten, terwijl hier mag dat wel nog. En eigenlijk de voorbije weken was het echt super mooi weer, dus de parken zaten ook gewoon allemaal vol.
Ja.
Dus dan zie je ook wel nog dat de mensen nemen wat ze kunnen nemen en daarvan proberen te genieten. Maar dan wel ook wel proberen om een soort van de regels te respecteren, want ondanks dat het park dan helemaal vol zit, is het wel zo verdeeld in één enkele persoon of twee personen. En dan zie je ook hoe dat de sfeer is tussen dan, mochten er wel grotere groepen zijn. Dus dat is ook wel opvallend om te zien hoe mensen tegen elkaar zich verhouden op die manier.
Ja, nu, we mogen hier niet naar buiten of in parken zitten, maar ik woon vlakbij het park van Vorst, het Dudepark. En daar zitten best wel wat mensen hoor, als het mooi weer is.
Ja.
Dus het gebeurt wel, maar het is inderdaad, het is natuurlijk totaal anders dan voorheen.
Ja.
Maar zijn er ook boeken die jij gaat lezen of zo? Of dingen waarmee je bezig bent?
In het algemeen? Of,
of vanwege die ruimte. Want ik moest toen jij die vraag stelde, moest ik denken aan Xavier de Maistre. Ik weet niet of je die...
Ja,
heb
mij doorgestuurd al.
Want dat lijkt me ook wel interessant. Maar wat ook eigenlijk interessant is, is dat... Want nu, ik zie dat heel veel mensen die de boek van Xavier de Maistre eigenlijk aanhalen. Maar hij heeft dat niet zozeer geschreven, want het gaat eigenlijk over een wereldreis, iemand die een wereldreis maakt in zijn kamer.
Ja.
Dus die kamer niet verlaat. Nu, wat eigenlijk het interessante is aan dat boek, heel veel mensen die halen dat nu aan, van ah ja, dat is geweldig, je kan een wereldreis maken in je kamer en je kamer helemaal ontdekken. Nu, ik denk dat element zit erin, maar het is ook eigenlijk een satirisch boek dat hij geschreven heeft als reactie op al die grand tours die gemaakt werden, al die boeken met reisverhalen, die allemaal een beetje hetzelfde waren en hoe geweldig wat ze allemaal ontdekken. Dat hij zoiets had als een arme gast van, kijk, weet je wel, je kan die reis niet maken. Van, wat is eigenlijk bijna een parodie op zo'n grand tour ook. Mm-hmm. Dus eigenlijk ook een beetje de absurditeit van reizen in het algemeen of niet kunnen reizen.
Ja.
En dan maar een reis in je kamer gaan maken.
Ja.
Ja, want... Ik denk dat dat element er ook heel erg in zit. In de hele dag binnen zitten. Ik bedoel, het is niet dat ik mijn kamer op een andere manier ontdek of zo. Je rangschikt dingen soms een beetje. Maar inderdaad, het is ook wel iets heel absurdistisch. Dat je naar buiten kijkt en je ziet... de wereld op een totaal andere manier dan voorheen. Hè? Dat is ook, ja, mocht het niet zo erg zijn, en de vraag is in hoeverre het heel erg is, is het ook wel iets heel surrealistisch en misschien ook wel iets heel humoristisch of zo.
Ja. Ja, want dat is ook denk ik, dat gaat terug op het idee van nu dat we eigenlijk beperkt worden, gaan we eigenlijk ook onze eigen ruimtes beginnen ontdekken. Bijvoorbeeld bij jou is het nu allemaal nog nieuw, maar ik denk dat mocht iedereen die al misschien jaren op dezelfde plek woont, in dezelfde buurt, in dezelfde stad, dat zelfs zij nog nu nieuwe dingen gaan ontdekken, gewoon omdat ze geforceerd zijn om te kijken eigenlijk naar wat er rond hen gebeurt. En ik denk dat ook veel mensen dat eigenlijk normaal niet doen in normale omstandigheden. En het idee van reizen inderdaad is zo... we hebben dat was altijd zo beschikbaar, maar eigenlijk reizen is ook de reden waarom dat de situatie is zoals ze nu is. Want het heeft zich verspreid door te reizen. Dus eigenlijk... Dat reizen heeft ook zo twee negatieve kanten van het heel de tijd vertrekken en weggaan van de plek waar dat je van je startpunt, zonder echt je bewust te zijn van wat dat startpunt is, denk ik dat ook heel interessant is. En zeker nu ook voor de zomer, nu dat reizen is zo'n deel geworden van ons leven, dat wordt ook zo als iets normaal gezien. En waarschijnlijk deze zomer gaat dat helemaal anders zijn. Dus het gaat echt een ontdekking worden van de plekken die we hebben. Maar misschien is dat ook een goede zaak in de zin van dankbaarheid opnieuw. Of gewoon bewustzijn.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat bewustzijn, dat zal er misschien wel even zijn. Maar ik denk ook dat gewoontes vrij hardnekkig zijn.
Ja.
En dat mensen misschien wel bereid zijn om hun gewoontes even aan te passen. Mm. Maar of ze die vervolgens, als alles weer normaal is, of ze dan dingen echt aanpassen, ik denk dat dat dan nog even afwachten is.
Ja, dat is inderdaad waar.
Ja.
Er zit veel potentieel in, maar of het echt volbracht gaat worden, is zeker de vraag. Ja, want nu... ik was dan ook over aan het denken, gewoon over welke interpretaties te vallen zijn. En ik denk dat grenzen ook een heel groot deel ervan vormen. Ook een beetje terug te gaan op het idee van reizen, van... wat betekenen grenzen eigenlijk? Van, voor een virus bijvoorbeeld. Voor een virus zijn grenzen totaal absurd. Nu ook met grenzen die gesloten zijn. Vrij bewegen is verboden. En we worden eigenlijk begrensd door onze huizen. Dus er is zo'n heel... op zich... Ik denk dat we als maatschappij heel hard op zoek zijn naar eigenlijk grenzen te doorbreken en open te stellen. En nu eigenlijk de situatie zorgt ervoor dat we geforceerd worden om die grenzen eigenlijk opnieuw te stellen. En opnieuw te... en te gehoorzamen op een manier.
Ja. Ja, en wat ook wel maf is, is dat een grens in principe een imaginaire constructie is.
Mm-hmm. Yeah.
He, dat is iets wat wij afspreken.
Mm-hmm.
Van daar loopt de grens. Maar wat... Ja, in sommige gevallen loopt er inderdaad een rivier of is er een natuurlijke grens. Maar zelfs dan is dat een afspraak. He, een soort fantasme van ons dat realiteit wordt en een vergaande gevolg kan hebben.
Yeah.
En wat je zegt, een virus heeft daar niks aan. Of heeft er geen boodschap aan? En wat is dan eigenlijk de betekenis als we dus zelf een imaginaire constructie creëren die reëel wordt en dat we die vervolgens willen doorbreken, hè, omdat we inderdaad geen boodschap meer hebben aan grenzen, dan op zo'n moment weer toch weer bestendigen. Mm-hmm. Als je kijkt naar alle grenzen in Europa, ik bedoel, ik ben een Nederlander, ik kan niet naar Holland gaan nu, als ik zou willen.
Mm-hmm.
Wat ook wel vrij absurd is natuurlijk. Ergens begrijpelijk, hè? Van dat ze niet willen dat mensen reizen. Mm-hmm. Maar ik kan reizen tot de grens. En ik mag niet één stap over die grens zetten.
Mm-hmm.
Het is niet dat die ene stap of die 10 meter meteen zo'n groot gevaar met zich meebrengt. Het is meer een symbolische daad eigenlijk.
Jazeker. Ja, maar ook omdat... Ja, het heeft ook opnieuw die twee kanten in de zin van de grenzen om iets te herbergen en iets te beschermen. Of grenzen om op te sluiten. En ik denk dat ook in relatie dan tot onze huizen en de plekken waar dat we ons nu in bevinden, dat dat ook echt heel duidelijk is dat sommige mensen meer... zich geborgen voelen en zich veilig voelen in een huis, terwijl de anderen misschien zich meer opgesloten voelen.
Ja.
Want ik denk dat onze maatschappij ook heel hard gefocust is op extraverte mensen. En opnieuw met het hele idee van heel de tijd werken en bezig zijn en doordoen. En eigenlijk de mensen die eerder teruggehouden zijn of verlegen of zich liever terugtrekken in hun huizen, dat zij niet op neergekeken worden, maar er is die balans is er niet. En eigenlijk nu zijn de rollen compleet omgekeerd, want de mensen die zich comfortabel voelen, zij zitten in hun comfortabele ruimte, terwijl mensen die normaal eigenlijk niet echt geprezen worden, maar beloond worden door hun manier van leven, zij zijn nu totaal in de andere kant van die balans. Dus dat is ook...
Ja, ja, dat is ook wat ik hoorde bij de eerstejaars studenten, dat sommigen die inderdaad heel goed zijn, hè, of waarvan je het idee hebt, die zijn ontzettend goed, inderdaad wat extraverte personen die het heel fijn vinden in een atelier te werken en met alle mensen om hen heen, die het nu heel moeilijk hebben, omdat ze in één keer thuis moeten zitten en werken. En eigenlijk de introverte studenten die moeilijk vinden om zo heel aanwezig te zijn en mee te gaan, dat die nu excelleren eigenlijk. Dat die nu ja, op hun gemak zijn en het fijn vinden om werk te maken en noem maar op.
Mm-hmm. En dus dat is iets wat de docenten ook opmerken. Of
ja. Ja. Dus inderdaad, het is een hele andere wereld met andere regels en andere... Mm-hmm. Ja, waar je andere vaardigheden voor nodig hebt.
Nee, dat is zeker waar. Ja, want persoonlijk merk ik dat ook. Ik denk dat ik ook een meer teruggehouden persoon ben en iets verlegener in grote groepen of publieke ruimtes. En nu ook met dit project, dat komt totaal niet natuurlijk voor mij om naar mensen uit te reiken en in gesprek te gaan. Maar eigenlijk ook, gelijk dat we eerder zeiden, van, omdat die soort van ook grenzer is van een scherm en ik ben in mijn comfortabele ruimte, dat toch een ander niveau van uitdaging is dan mocht ik het in persoonlijke interactie doen.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Maar tegelijkertijd is die interactie ook wel heel belangrijk. Want ik denk dat ik denk dat ieder persoon, introvert of extravert, totaal zich zou afsluiten. Dus ook de introverte mensen die nood aan interactie wel echt hebben.
Mm-hmm. Ja. Ja, maar die hebben misschien dan toch betere tools om daarmee om te gaan. Of een iets langer uithoudingsvermogen.
Nice.
Heel veel succes.
Dankjewel.
En we zien elkaar in Gent, ongetwijfeld.
Ja, dat is al...
Betere tijden.
Ja. Betere tijden, ja. Dankjewel nog eens om tijd te maken hiervoor.
Heel graag gedaan.
Al je goed.
Okay.